Je was niet tevreden met een bezoek volgende week, geloof ik. Namelijk dat van Simon Peres. Ik herinner mij, Simon Peres heeft die geen Nobelprijs gekregen. Je zou verwachten dat iemand van Vrede VZW het heel goed vindt dat een Nobelprijswinnaar naar België komt. Maar er is daar wat, je hebt er toch wat last mee. Waarom?
Ja, we kennen Peres in onze pers dan vooral als de winnaar van de Nobelprijs. Hè, als gevolg van de onderhandelingen rond Oslo. Hè, dat men de vredesonderhandelingen noemde. En heeft hij samengekregen met Yasser Arafat en zijn toenmalige premier Yitzhak Rabin. En als minister van Buitenlandse Zaken. En sindsdien gaat hij door het leven als een duif, hè, in het Israëlische politieke landschap. Maar als je kijkt naar zijn verleden, is hij toch minder vredesduif dan dat je zou vermoeden.
Ja.
Ik denk, als je kijkt naar zijn carrière, natuurlijk een enorme, lange, militaire en politieke, geen echte militaire, maar politieke carrière gaat, maar ook een carrière binnen het militaire establishment. Hij is begonnen al aan, nog voordat Israël werd opgericht, in de voorloper van het Israëlische leger. En al heel gauw was hij de verantwoordelijke, of werd hij de verantwoordelijke voor de bewapeningsaankopen en ook de organisatie van de defensieindustrie in Israël, die nu een van de belangrijkste in de wereld is. Hij heeft zo onder meer het grootste Israëlische bedrijf, Israeli Aircraft Industries, uit de grond gestampt. En wat hij misschien nog het meest...
Dat is een militair onderneming, bedoel je dan?
Dat is een militair onderneming, ja. Dat is de grootste militair onderneming. Hij is nu wereldmarktleider, of een van de wereldmarktleiders voor de drones, productie van drones.
Ja, dus een wapenfabriek, om het wat minder eufemistisch uit te drukken. Ja,
dus onder andere de vliegtuigen die we kennen tegenwoordig als zijn de overal in, die worden ingezet voor allerlei operaties. Zowel observatie, maar ook aanvaloperaties. Dat is een heel groot bedrijf geworden, ondertussen. Maar wat hem misschien nog controversiëler maakt, is dat hij in de jaren 50 ook, laten we zeggen, de basis heeft gelegd voor de nucleaire wapencapaciteit van Israël. Hij was in die periode, midden jaren 50, vanuit zijn functie van onderdirecteur, en dan niet directeur-generaal van het ministerie van Defensie, hield hij heel goede contacten met Frankrijk en slaagde hij erin door die goede contacten dat Frankrijk hielp met de bouw van een nucleaire installatie in Dimona, die vandaag natuurlijk nog altijd bestaat, en waar dus plutonium kon opgewekt worden, weapon-grade plutonium, en op die manier, laten we zeggen vanaf midden jaren 60 ongeveer, zou Israël een nucleaire macht worden.
Dat is interessant. Zijn het de Fransen die Israël aan de bom geholpen hebben? Ik dacht dat ook de Britten daar wel een rol in gespeeld hadden.
Nee, het waren vooral de Fransen. Op dat ogenblik waren de relaties tussen Frankrijk en Israël uitstekend. Zij hebben trouwens zeer nauw samengewerkt bij de Suezcrisis in 1956.
Ja.
De aanval tegen Egypte, als je wil. Nadat Nasser het Suezkanaal nationaliseerde. Het was eigenlijk een Frans-Brits plan met medewerking van Israël. En volgens bepaalde literatuur is het zelfs zo dat de samenwerking tussen Israël en Frankrijk en Groot-Brittannië ertoe geleid heeft dat Israël met Frankrijk een akkoord had gesloten dat zij op die manier in ruil een soort capaciteit zouden krijgen, een nucleaire capaciteit zouden krijgen. En ze hebben dus heel de nucleaire technologie op die manier in huis kunnen halen.
Mm-hmm.
Of dat bewust was dat Frankrijk wist dat daar geen nucleaire wapens zouden worden geproduceerd, dat is iets anders. Hè. Het zou kunnen dat Frankrijk veronderstelde dat Israël vooral wou werken aan een civiele nucleaire capaciteit.
Vooral duidelijkheid, dat was in de tijd voor het non-proliferatieverdrag. Misschien praat je daarmee
dat was wel
de Fransen
voor het
een beetje goed.
Ja. Trouwens, Israël is nooit lid geworden van dat non-proliferatieverdrag, hè, dat in 68 werd gesloten en in 70 in voeging is getreden. Bijna alle landen ter wereld zijn daar lid van, behalve Israël, India, Pakistan en Noord-Korea. Hè. Allemaal wat men zou kunnen noemen illegale kernwapenstaten.
Maar nu zou het bijvoorbeeld illegaal zijn voor Frankrijk om hulp te leveren aan landen die het non-proliferatieverdrag niet getekend hebben?
Ja, dat is in theorie zo. Hè.
Ja.
Maar in praktijk werkt dat zo niet. Ik verwijs onder meer naar Duitsland. Duitsland dat al een aantal duikboten heeft geleverd van de Delfin-klasse. die, waarvan iedereen weet, hè, en dat is trouwens met een stukje steun van de Duitse belastingbetaler, want een deel van de bouw van die duikboten is betaald door Duitsland zelf, die geleverd zijn aan Israël, waarvan iedereen weet dat ze dienen om voor Israël om hun kernwapens van op zee te kunnen afvuren. Hè. Ja. Ze hebben dus kernwapens van op zee, ze kunnen het ook droppen vanuit de lucht, en ze hebben ook raketsystemen. Dus ze hebben eigenlijk een triade, zoals men dat noemt, kwadraatsystemen van nucleaire wapens.
En de Amerikanen hebben ook een samenwerkingsakkoord, geloof ik, met Indië, dat een kernmacht is, zonder dat het de het non-proliferatieverdrag ondertekend heeft. Hè?
Ja. Inderdaad, de Verenigde Staten zijn daar zelf ver in gegaan met wat betreft Indië, en hebben aanvaard eigenlijk de facto dat Indië een nucleaire macht is. En het vindt het dus hen niet om militaire samenwerking te hebben, ook al is het op bepaalde niveaus, ook al is het een kernwapenmacht. Ja. Mm-hmm. Dat is het wel.
Maar ja, die zaak waarover u spreekt van Peres, dat is natuurlijk al heel lang geleden. En je kunt zeggen, ja, dat is jeugdzonden, hè, of jongere manzonden. Want Arafat bijvoorbeeld zelf, ja, die had toch ook een verleden, ja, die was paas van de PLO, ook aanslagen, zelfs Nelson Mandela, de heilige Mandela. Ja, die werd door de vrienden van Zuid-Afrika toch ook als terrorist uitgemaakt. Nu durven ze dat niet meer, maar bon, diezelfde mensen. Maar ja, dus een zondaar die zich bekeerd heeft misschien.
Wel, ik weet niet of hij zich bekeerd heeft. Die man heeft een voortdurende politieke carrière gehad. Laten we zeggen, was bijna voortdurend verantwoordelijk voor wat Israël bijvoorbeeld in de Palestijnse kwestie heeft uitgespookt. Als ik nog eens in het verleden mag gaan, maar dan wil ik ook naar het recente verleden in dat verband gaan, rond de nederzettingen. Hij was eigenlijk degene die een van de fervendste voorstanders was van de bouw van nederzettingen in de bezette gebieden. En dat was vooral in de periode 74-77, toen hij minister van Defensie was. En hij lag daar zelf mee een stukje in discussie over hoop, hè, gezien zijn standpunt met zijn eigen premier, die toen Yitzhak Rabin ook was. Hè. En hij was dus eigenlijk ook een van de mensen die de nederzettingspolitiek in de Westelijke Jordaanoever heeft gestimuleerd.
Oké, maar opnieuw, dat is bijna 40 jaar geleden. Wat is zijn rol nu nog en zijn houding nu nog?
Maar nadien, en vandaar ik wou dat even zeggen, omdat hij nadien natuurlijk gezien werd als een van de grootste architecten van de Oslo-akkoorden. Hè, de Oslo-akkoorden die, wat de Palestijnse onderhandelingspositie tenminste betreft, zouden moeten leiden tot de oprichting van een eigen Palestijnse staat. Maar voor Peres kwam het er eigenlijk op neer dat de Oslo-akkoorden in Israël, het Joods karakter van Israël moesten doen bewaren. En vooral dat toch de grote nederzettingenblokken die er al waren, ik denk in Oost-Jeruzalem en dan een aantal grote zoals in Noorden Ariel, dat die bij Israël zouden komen, dus dat die geannexeerd zouden worden. Hè. Ja. En dat was eigenlijk zijn plan. Vandaag zien we dat die Oslo-akkoorden een heel ingewikkelde constructie, tot een heel ingewikkelde constructie hebben geleid in A, B en C gebieden, hè, waarbij dus 40% nog altijd C-gebied is, dat is militaire zone. En A-gebied is een autonome zone, maar geen Palestijnse staat, een soort kaas met gaatjes. En je zou kunnen zeggen dat Peres daar de architect van is.
Voor alle duidelijkheid, als je het over die A, B en C-gebieden gaat, je hebt het over dus de gebieden van de Palestijnse gebieden, niet over het voormalige Palestina, inclusief Israël. Hè? Dus,
Nee, enkel de Westbank en Gazastrook. Hè?
Dus ik geloof dat meer dan de helft dan C-gebied is, wat betekent dat de Palestijnen zelf er eigenlijk niks over te zeggen hebben. Hè?
Dus C-gebied wil zeggen militaire Israëlse zone. Ja. De Palestijnen hebben er geen enkele inspraak in en zelf de Palestijnen vallen daar onder het militair-juridisch recht. Trouwens, dat is eigenlijk ook zo voor A- en B-gebieden als mensen daar gearresteerd worden. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld 6 maanden administratief kan aangehouden worden. Dus zonder dat
door een buitenlandse staat dan, bij wijze van spreken. Want het zou dan,
door een buitenlandse staat, inderdaad. Nu, je kan zo voortgaan. Hè. Het is misschien allemaal het verleden, maar het is toch uiteindelijk, als je verder kijkt, niet zo'n lang verleden. En kijk maar in zijn periode, als hij lid was van het kabinet, in de jaren 80, hè, was hij een van de architecten ook van de grote aanval in 85 in Tunis, waar op het PLO-hoofdkwartier, waarbij 65 mensen zijn gestorven. Een paar jaar later heeft hij veroordeeld werd, denk ik, in de Verenigde Staten, op de Palestijnse militaire leider tijdens de Intifada, de eerste Intifada, was hij nauw bij betrokken. Dus zo duif is die man niet. Ja. En vandaag zit hij als president in een politiek systeem waarvan je heel duidelijk kan zien dat het, en hij ook, hè, dat hij eigenlijk Israëlisch politiek beleid verdedigt. Dat wil zeggen, de voortdurende bezetting, de militaire aanwezigheid van de Israëlische militairen in de Palestijnse gebieden, de annexatie ervan, weigering om vluchtelingen te laten terugkeren enzovoort. Dus heel het, hij is daar eigenlijk de grote, ja, ik kan niet anders zeggen, een van de grote symbolen daarvan.
Nu.
En hij is zeker niet de vredesduif waarvoor men hem soms, of die hem soms wordt toegemeten.
Dus hij komt dan volgende week. Wat valt er daar te verwachten? Wat waren de plannen? Want ik veronderstel, als je als toerist naar België zou komen, zou je dan misschien minder problemen mee hebben dan als je ontvangen wordt met bepaalde eer. Dus wat waren de plannen?
Ja, wel, het is zo dat hij naar Brussel komt en op uitnodiging van een juridische organisatie in het Brusselse, en hij zou onder meer een lezing geven of een uiteenzetting doen aan de ULB. Dat is op 5 maart. Dat zal onder meer zijn de aanwezigheid van de rector van de ULB, maar ook, volgens dat ik het begrepen heb, van de minister van Defensie, onze minister van Defensie, Pieter de Krem. En voilà, ik denk niet dat dat een zeer kritische zaak zal zijn. Ik denk niet dat Pieter de Krem Peres zal wijzen op zijn plichten in functie van het internationaal recht. Dat is één zaak. En dan zijn nog een aantal activiteiten waarvan ik niet juist weet wat allemaal het is. Maar ik heb nu zelf vernomen dat hij de week daarna zelf verwacht wordt binnen de Europese Unie. Maar dat is nog zeer vaag. Dat is via een journalist dat ik dat te weten ben gekomen. Maar er zijn nog geen duidelijke data van bekend of wat hij juist daar gaat doen.
Ja.
Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Hè. Dus dat hij hier komt, een beetje met de rode loper en met alle honneurs zal ontvangen worden aan de ULB om daar zijn uiteenzetting te doen. Hè.
Over naar Syrië. Je volgt de toestand daar en je vertelde mij daarnet of er dat je, wat was dat, conferenties of parlementaire gesprekken en debatten? Wat heb je bijgewoond de afgelopen weken?
Ik ben in eind januari heb ik deelgenomen aan een belangrijke conferentie van een van de twee oppositieplatforms van het Nationaal Coördinatiecomité voor een Democratische Verandering. Laten we zeggen dat dat het meer linkse platform is van een 15-tal partijen en bewegingen met mensen als Haitham Manah, dat is een oude strijder voor de mensenrechten die al sinds de jaren 70 moeilijkheden heeft met het regime in Damascus. En die hebben een bijeenkomst gehouden om te kijken naar van, ja, waar moeten we naartoe met Syrië, hoe kunnen we dat aanpakken. En dat was in Genève, hè, op een symbolische plaats natuurlijk, Genève, waar dus heel wat instellingen zitten van de Verenigde Naties. En laten we zeggen, dit is het platform dat laten we zeggen dat je kan samenvatten rond drie nee's, namelijk nee aan de militarisering van het conflict, nee aan de militaire interventie en ook nee aan de sectarisering van Syrië. Hè. Dus dat wil zeggen opdeling in de verschillende religieuze of etnische strekkingen. En zij ijveren voor een democratisch en pluralistisch Syrië. Dat is een platform. Het is heel moeilijk om in te schatten wat nu eigenlijk de aanhang, de betekenis, de politieke betekenis is, het electoraal gewicht als je wil van die politieke beweging. Maar ik denk toch wel vrij groot. Hè. Mensen als Haitham Manah zijn toch wel mensen die een lange, die heel erg bekend zijn in Syrië. Om een ander voorbeeld te geven, ook de Koerden maken daar deel van uit en de belangrijkste Koerdische partij, de Democratische Uniepartij, is er lid van, hè, van dat platform en had dus ook een aantal mensen in Genève. Dus ik denk dat het een heel belangrijk platform is. Alleen is het een platform dat zich onafhankelijk opstelt ten aanzien van het buitenland, dat ook een beetje geboycott wordt, want je hoort er weinig over. Hè. Men legt zijn eier liever te week bij dat andere platform dat in alliantie is nu met het Vrije Syrische Leger, namelijk die Syrische Nationale Coalitie.
Mm-hmm.
Maar wij vinden het belangrijk omdat de standpunten van, zeker van iemand als Haitham Manah, heel erg gaan in richting van politieke oplossing. Hij gelooft niet in het geweld. Hij denkt dat wat er nu gebeurt eigenlijk bijna contra-revolutie is, hè, dat eigenlijk de revolutionaire waarden worden vernietigd. En wat zeggen, hij is een van de mensen die een belangrijke rol heeft gespeeld in de eerste maanden van de opstand, toen het nog een geweldloos karakter had. Hij pleit heel erg voor wat hij noemt civil resistance. Omdat dat de enige manier is om de waarde van de revolutie te kunnen bewaren.
Ja, dat lijkt mij een heel interessante organisatie. Maar je zegt van enerzijds van ze willen zich onafhankelijk, ze stellen zich onafhankelijk op ten opzichte van het buitenland. En anderzijds zeg je van ja, de internationale gemeenschap, om het zo maar te zeggen, die zet hen een beetje aan de kant. Maar hoe zit het nu eigenlijk? Ik bedoel, zouden ze dan niet graag betrokken worden? Want dus de rol van Europa en Amerika, die is natuurlijk natuurlijk belangrijk. Dus hoe zit het nu? Is de organisatie zelf, blijft die afzijdig of worden ze afzijdig gehouden?
Nee, ze worden we natuurlijk afzijdig gehouden. Het gaat meer over de erkenning van het feit dat zij een belangrijke politieke factor zouden kunnen zijn in het land en ook interessante standpunten verdedigen. Hè. Het gaat hem, wat zijn verwijt is een beetje dat een deel van de andere oppositie, en zeker een deel van de gewapende oppositie, een politieke agenda heeft die niet door hen zelf wordt gedragen, maar door het buitenland, door buitenlandse actoren die, laten we zeggen, ik denk maar aan de rol van Qatar en Saudi-Arabië, die de gewapende opstanden van bepaalde fracties daarin, vooral de salafisten en islamisten, financieren, bewapenen enzovoort. Maar die doen dat natuurlijk niet, kijk maar naar de situatie in eigen land, om willen van de democratische aspiraties, eventuele democratische aspiraties van die groepen. En hij zegt, ze stellen zich afhankelijk op van het buitenland en ze laten hun agenda ook bepaald door het buitenland. Zij willen zich onafhankelijk opstellen, maar dat is iets anders natuurlijk dan hen erkennen in hun rol. Hè. Mm-hmm. In hun rol als vanuit een politiek programma om te komen tot een politieke oplossing. Zij pleiten,
weet je hoe zegt dat uit?
Voor onderhandelingen met het regime of delen van het regime. Omdat ze zeggen, ja, we zitten in een impasse militair, dus we moeten, kunnen niet anders dan onderhandelen. Onderhandelen doe je niet met je vrienden, dat doe je met je vijanden. En dus dat is de enige manier om uit het conflict te komen. Tenminste, als het doel is om via een overgangsfase tot een pluralistisch democratisch regime te komen.
En is dat dan officieel de reden waarom ze buiten de... Is dat dan de reden waarom ze buiten, waarom ze niet meegerekend worden? Omdat ze dus nog voor een compromis zijn met de regering, met het regime. In plaats van ze gewoon te verwerpen, want de VS is daar duidelijk over. Hè. Er is geen sprake van Assad moet weg. Dus er is geen sprake dat Assad zou moeten mogen blijven. Hij moet weg. Dus is het feit dat die organisatie wel nog met het regime wil onderhandelen de reden waarom ze er buiten gehouden worden?
Dat is een deel van het antwoord, denk ik. Hè, dat zij inderdaad bereid zijn om het regime tot onderhandelingen te komen om eruit te geraken. Dat is eigenlijk ook een beetje de Russische positie, want dat is dan met Moskou hebben ze wel redelijk goede politieke contacten, dat wel denk ik, hè, maar zeker niet met het Westen. Of met het Westen loopt het moeilijker. Maar het andere is natuurlijk dat zij is hun onafhankelijke opstelling, hè, of toch een redelijk grote onafhankelijke opstelling ten aanzien van het Westen. Zij willen zich niet laten gebruiken door hen en dat maakt het hen een beetje moeilijker. Wat een derde reden misschien zou kunnen zijn, is bijvoorbeeld de aanwezigheid van Koerdische partijen. Die ene Koerdische partij die ik daarnet noemde, waarom? Omdat die partij wordt gezien als een soort branch of tak van de PKK in Turkije. En dat maakt hen, dat brengt hen zogezegd in diskrediet in het Westen. Dat zal een rol spelen. En dan heb je natuurlijk de rol van een land als Turkije, bijvoorbeeld dat dan een belangrijk NAVO-lid is en dat dan ook de houding van het Westen een beetje stuurt. Omwille van wat ik daarnet zei, de belangrijke positie van de Koerden in dat platform. Je weet dat Turkije daar problemen mee heeft met de PKK en alles wat ermee verband houdt. En zij kiezen heel duidelijk voor de moslimbroeders in hun strijd, gezien het karakter van hun eigen regime. De moslimbroeders die wel, zoals we gezien hebben in andere landen, tot een akkoord kunnen komen over een aantal principes met het Westen. En voilà, dus Turkije zal er een belangrijke rol in spelen voor het feit dat andere landen ook dat kamp kiezen.
Er stond een heel interessant artikel in de editie van deze maand van Le Monde Diplomatique over Tunesië. Het kwam er eigenlijk op neer, dus dat dus de meer gematigde islamitische partij die nu aan de macht is, ja, die staat onder druk van de conservatieve zijde, de salafisten dan, die dan een beetje dienen als Sturmabteilung om dan de seculiere groepen in de pan te gaan hakken. Maar dan denk ik toch, ja, als want je had er net van de steun, er is geen steun voor onafhankelijkheid, maar steunt het Westen dan wel, die groepen die zich dan laten meesturen door salafisten, die dan gesteund zijn door die golfstaat?
Wel, dat maakt het een beetje moeilijk voor de positie van het Westen. Kijk naar de Verenigde Staten in Syrië bijvoorbeeld. Hoewel de Verenigde Staten heel duidelijk zich opstellen tegen het regime en de oppositie steunen, aarzelen ze nog altijd heel erg om de oppositie te bewapenen. En dat heeft te maken natuurlijk met het feit dat er binnen die oppositie radicale islamisten zitten, zoals de Jabhat al-Nusra, die ze trouwens in december vorig jaar op de terroristenlijst hebben gezet. En dat ze schrik hebben dus bij het leveren van wapens aan bepaalde fracties, dat die wapens ook in handen zouden kunnen komen van andere groepen. Ja. Anderzijds denk ik, bij het begin van de Arabische lente hebben de Verenigde Staten, maar ik denk ook Europa, eieren voor hun geld gekozen. Ja. Laten we zeggen, daar waar ze voordien eigenlijk het regime steunden, hebben ze gekeken van welke is de belangrijkste politieke factor en welke is de meest binnen de huidige context tegelijkertijd ook een aanvaardbare factor. En dat waren de moslimbroeders, hè, in Egypte, maar ook in Tunesië. Waarom? Omdat de moslimbroeders, de gematigde moslimbroeders, zou ik maar zeggen, gematigder, hè, een conservatieve agenda hebben, hè, zeker wat ethische waarden betreft, maar ook neoliberaal zich opstellen, dus economisch eigenlijk niet anders denken dan wat men in het Westen denkt. En voor een stuk ook bereid zijn om samen te werken rond een aantal zaken, om akkoorden te sluiten met datzelfde Westen.
En, ja, en het IMF,
dat maakt hen dan salonveeg, hè, en dan heb je gezegd van ja, met hen kunnen we werken. Hè. En ze kijken daarvoor ook naar Turkije bijvoorbeeld, hè. Ze zien Turkije als een groot model van wat er liefst zou moeten komen uit die Arabische lente in andere Arabische staten ter plaatse. Ja. Maar, inderdaad, en dan heb je dan die, naarmate de onvrede groeit in Tunesië over een nachtdag, en het, ja, we hebben dat ook gezien bij de verkiezingen in Egypte, waar Al-Noor, de salafistische partij, blijkbaar over een enorme electorale basis beschikt, of aanhang beschikt. Dat is aan de keerzijde natuurlijk, dat niet altijd duidelijk is waar dat de grens daar ligt. Hè. Ja. Maar voorlopig kiest men toch voor de moslimbroeders als belangrijke politieke factor die stabiliteit kan brengen in de regio.
Ja. Oké, om helemaal af te sluiten, je zei dat er acties waren tegen de komst van Peres, dus terug naar Peres. Volgende week, wat is dat? Wat gebeurt er?
Wel, ik denk dat de belangrijkste actie zal plaatsvinden op 5 maart. Aan de Place du Trône, zeggen ze in het Frans. Ik denk dat dat de troonplaats dan waarschijnlijk is.
Waarschijnlijk wel. We hebben ook in Antwerpen hier, geloof ik. Maar, ja. Ja.
Je hebt daar een monument, van Leopold. En daar zou om 5 maart om 5:30 een actie gehouden worden. Hè. Mm-hmm. En voilà, dat is dus de...
En verder informatie, waar?
En dat is op de aan het statuut van koning Leopold. Hè, 5 maart, ja. Van Place du Trône, 17:30. En er is ook nog een actie, maar daar zijn we zelf niet bij betrokken, een dag eerder om 12:30 op de Hegerlaan. Maar dat kan ik u niet uitleggen waar dat juist zou zijn. Hè. Maar er zijn verschillende acties, maar ik denk als je kijkt op een aantal sites die rond Palestina werken, dat je gemakkelijk die data vindt op internet.
Zoals bijvoorbeeld?
Zoals 4 maart. Hè,
nee, maar bedoel, welke sites? Zoals...
Je hebt de site van Palestina Solidariteit, onze site van vrede.be, Intal, en misschien nog het gemakkelijkste, want er zijn veel, het is in Brussel, van Stalingradisatie, dus ook bij betrokken Association Belgo-Palestinien.
Ja.